Je luistert naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdu. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid. En gaan met hen in gesprek in het Perdu Theater aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past.
Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Janne Reinsma en mijn gast vandaag is Ellen Dekwiets. Netjes tegenover mij gezeten op 1,5 meter afstand. Welkom Ellen.
Hi.
Leuk dat je er bent.
Dank je.
Jij bent dichter, schrijver, columnist. Je hebt theatershows gemaakt. Je maakt zelf een literatuurpodcast, Boeken FM.
Ja. Yeah.
En jouw laatste bundel, Hogere Natuurkunde, won de Edu Perron-prijs vorig jaar. En je schreef, dit gaat niet over grasmaaien recent. Een boek waarin je enthousiasme voor de poëzie heel goed weer weet te delen. Wat je sowieso op allerlei manieren doet. Yeah. Als docent ook.
Ja. Yeah.
Maar vandaag, ja, vandaag ben je hier omdat we jou gevraagd hebben gedicht te maken voor de oren. En we hebben jou geluid opgestuurd in de hoop dat je daar iets mee zou gaan doen. Dat het zou inspireren tot iets nieuws. Laten we even naar dat geluid gaan luisteren. Dat was het geluid. Waar deed dat jou aan denken? Wat heb je ermee gedaan?
Ik heb eerst het geluid een aantal keren opnieuw geluisterd. En met een aantekeningenboekje erbij, want je moet dingen natuurlijk wel goed doen. En de eerste keer deed het me denken aan iemand die een hap van een appel neemt. En toen dacht ik, ja, dat is veel te poëtisch. Zo'n geluid kan het natuurlijk niet zijn. Want dan heb je al meteen zo. Het is dat jouw appels, verboden vrucht, dat is al zo doodgedicht in de literatuur. Dat kunnen ze niet bedoeld hebben. Dus toen ging ik nog een keer luisteren en nog een keer. En dacht ik, hé, wacht eens. Voor mij is dit het opendraaien van een pillendoosje. En pillen slikken en de doos weer dicht doen. En of het nu is, omdat toch nog die vorige associatie met die appel in mijn bewustzijn een beetje bleef schemeren, of omdat het pillendoosje zelf afdoende was, ik moest opeens terugdenken aan iets uit mijn eigen leven. Jaren geleden verbrak ik de relatie met degene met wie ik dacht oud te gaan worden. En je hebt twee soorten type mensen, denk ik. Dat zie ik bij mijn familie, ook bij mijn vrienden, wanneer een relatie uitgaat. De ene helft wordt Dionysisch. Die gaan, die neuken zichzelf een heupverstuiking. Die drinken zichzelf kapot. Die doen drugs en dergelijke. Dus die helpen hun geest en lichaam om andere redenen dan het hartzeer in de afgrond. Om van daaruit weer als een soort feniks uit de as te herrijzen. En je hebt het Apollonische die er heel rationeel, dus ook emoties helemaal afsluiten mee omgaat. En gaat hardlopen, mediteren. En dat ben ik. En ik heb dus in die periode dat ik die relatie verbrak, dacht ik van, nou, ik vond het zo erg, dat is natuurlijk altijd. Je moet opeens een leven dat je voor je zag loslaten. Althans een narratief, zoals je had verwacht dat je leven zich zou gaan ontplooien. En ik dacht, nou ja, ik ga niet kapot hieraan, maar ik ga gewoon eerst proberen om zelf sterk te zijn. Dus dat werd op gezette tijden mediteren, sporten en vitamines. Het ging gelukkig midden in de zomer uit, dus dan heb je geen vitamine D-gebrek. Maar ik las wel allemaal dingen. Ja, je gaat dan ook, dat is natuurlijk de moderne religie, hè, wetenschapsliteratuur, dat is je nieuwe Bijbel. Je gaat kijken naar wat de productie van serotonine stimuleert. Wat ervoor zorgt dat je in ieder geval geen enkele andere interne variabele hebt die ervoor zorgt dat je gemoed nog downer is dan dat die al door die breuk veroorzaakt is. Dus die combinatie van een appel, verboden vrucht, dan denk je ook meteen aan erotiek, maar ook aan verbroken vertrouwen. Ik heb zelf best wel een christelijke achtergrond, waarbij het eten van de boom van goed en kwaad, of de vrucht, althans niet de hele boom, dat ze tanden in de borst zetten. Dat is grappig beeld, maar onpraktisch. Adam en Eva zonder gebit, je ziet het al voor je. Dat zorgde ervoor dat het die associatie opriep. En toen ben ik daarop op die gedachte gaan kauwen. En het is altijd zo dat wanneer ik aan een nieuw gedicht werk, ik het in de ochtend doe. Dus dit was ook dat ik 's ochtends vroeg dit beluisterde. En ik heb een paar steekwoorden opgeschreven waar het me aan deed denken. En toen heb ik het een appmaaltje laten sudderen. Ja, composteren in mijn hoofd eigenlijk. Niet te veel mee bezig geweest. En de dag erna heb ik dit geschreven. En het verbaasde mij hoeveel er van die tijd van hartzeer naar boven kwam. Misschien omdat ik die tijd ook nog niet helemaal na al die jaren nog niet heb verwerkt, omdat ik er destijds vooral heel rationeel, heel klinisch haast mee bezig was om al het emotionele ongemak te verwerken. En dat ik juist in een periode, ik liet het aan mijn huidige geliefde, met wie ik ook al lange tijd samen ben, lezen. En hij zei van, wauw, ik wist niet dat dit nog sluimerde. En ik zei, ja, dat wist ik ook niet.
Interessant. Hartzeer kan enorm lang ook composteren, om dat woord nog maar even te gebruiken.
Ja, ja.
En dat ook uit eigen ervaring, dat ik verbaasd ben hoe lang zoiets kan duren.
Ja.
En wat is de titel van waar we naar gaan luisteren?
Als je weggaat.
Is er nog iets wat je wil meegeven aan luisteraars voordat we gaan luisteren? Of gaan we gewoon luisteren?
Nee, laat het maar over je komen. En het is wel zo, dit is natuurlijk een gedicht wat voor het oor geschreven is. Dat was even schakelen, daar zullen we het denk ik zo meteen ook wel over hebben. Maar ik heb altijd ook in de tijd dat ik nog aan Poetry Slam deed, heel veel belang gehecht aan de stiltes die je laat vallen om woorden te laten nadreunen. En toen ik aanvankelijk begon met deze opname te maken, had ik er allemaal tierlantijnen. Ik had ook Audacity, een programma waarmee je samples kan opknippen, hele middag mee lopen experimenteren. En uiteindelijk besloot ik dat ik het woord wou laten zijn en de klank de klank.
Mooi. Dan gaan wij luisteren.
Als je weggaat. Als je weggaat zal dit er nog zijn. Zuurstof, eten, pillen, zoet water, deze stad. Niets stort in. Als je weggaat zullen mijn ouders nog steeds sterfelijk zijn. Er zullen nog steeds meevallers zijn en belastingaanslagen. Als je weggaat zal ik er nog steeds zijn. Knokkend tegen ieder voorjaar, tegen de lente die maar steeds weer in mij opstaat als je weggaat, zal ik heus weer beuken met mijn schaambeen tegen dat van een ander. En het slept en het ketst en het klinkt dan als vergeef, vergeef, vergeef en ik probeer maar te vergeten dat je een vuursteen was die de vonk voor zichzelf hield. Als je weggaat, zal ik genezen van de droom die je was. Misschien noemt men dat wel verwerken. Zal ik er ooit maanden niet meer bij stilstaan, tot ik op een mooie lentedag pootje baat in de beek achter bij mijn ouders. Nergens schade. Mijn voeten in het water. Het water chockvol kikkervissen. Het leven blijft het op deze vergiftigde planeet gewoon telkens weer proberen. Het licht schiet er doorheen als door barren steen. Een geliefde zit naast me. Mijn ouders leven nog. Er is een huis. Er is geld. Ik ben gezond. Er is kortom helemaal niets aan de hand. En opeens die barst in de dag. Het besef dat je wegging. En dan zal ik naar de kikkervissen staren. Zien dat er uit hun kieuwen alweer longen bungelen. Dat hun staart alweer afschuift. In het alweer lege buikje organen en ledematen groeien, waardoor ze moeten vertrekken. Net zoals jij als je weggaat. Zal de zon heus weer ondergaan. Ben ik weer een dag verder van de laatste keer. Toen ik het zout uit mijn schaamhaar klopte en mijn afgekoelde jurk weer aantrok. Wat sokken onder ons bed vandaan viste en jij vertrok. Als je weggaat, maakt dat onze eerste keer niet ongedaan. Het klik, 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 alsof ergens de veiligheidspal vanaf werd gehaald. Hoe de sloten lossprongen dat ik op je reed. Mijn heupen voeten naar orgasmes. Mijn slagtanden die doorkwamen. Mijn haar dat mat als asbest werd. De extra armen die uit mijn oksel staken om je te kunnen slaan. Woedend om de wroeging die je in me losmaakte. Om al die tijd die ik met seks verloor. die ik had kunnen inzetten om mezelf eindelijk te leren kennen, maar ik schokte en hoorde terwijl je in me zat. Mijn schoot doorweekt van voorvocht was. Mijn kruis heet. Mijn billen koel. Mijn voeten blakerden. Mijn bekken beukte om je kruis te breken. Het klonk als het rammen op een nat grafdeksel. Doe open. Doe open. Laat me binnen. Maak me ongedaan. Bind mijn polsen. Grijp mijn enkels vast. Verlos me van gedachten. Van de herinneringen aan toen ik nog maagd was. En nog bang was voor een kind. Verlos me van de tijd waarin ik niets anders kon zijn dan drift. En als je weggaat, zal het stil zijn. Zal het een ochtend in de winter zijn. Er zal al lang geen sneeuw meer vallen. Ik zal plaatsnemen op de huifkar, verliefd en afgewezen. Mijn tong invalide in mijn mond. Hopend dat ik ooit meer blijk te zijn dan een lief. Dan een lijf. Dat met de jaren verarmt als uranium. Als je weggaat, ben ik vast nog steeds aan het houden van. Me afvragend hoe ik ooit zo gewond kon raken. Als je weggaat, zullen we er later om kunnen lachen. Zal ik je terugzien en omhelzen en niets voelen. En dan zal ik eindelijk trots zijn, omdat ik dan eindelijk sterk ben. Als je weggaat, zal ik inzien dat er talloze zijn die mij nog wel willen hebben. Als je weggaat, zal ik naar de velden trekken. Compleet en genezen. Zal ik sterk blijken en helemaal mezelf. Als je weggaat, zal jij nog steeds weg zijn.
Ja, mooi.
Oh, dank je.
Ja, dank je wel. Ik heb het al van tevoren geluisterd en ik kende niet de maakgeschiedenis, de voorgeschiedenis die je net vertelde. Wat ik erin hoorde was eigenlijk iemand die zich harnast voor de angst om afgewezen te worden, om verlaten te worden. Door alvast te fantaseren over een toekomst waarin er al op wordt teruggeblikt. Heel mooi gegeven, waarin ook de ik probeert buitenschot te blijven, als het ware. Ik vroeg me af, is dat nou een ik die de liefde al uit de handen ziet wegglippen, die al verslagen is? Of is het gewoon preventief rouwen voor de zekerheid?
Het is preventief rouwen omdat je weet dat de liefde al uit je handen glipt, denk ik.
Ja.
Ik bedoel, ik heb net ook meegeluisterd als tekst, niet als maker. Dat schemert eruit. Het heeft ook iets van een bezwering. Dat heeft ook te maken met het ritme dat erin zit. Net zoals een herhaaldelijk weesgegroetje om maar vergiffenis te krijgen voor iets wat je hebt gedaan, of erger nog, voor iets dat je jezelf aandoet. En het heeft ook iets te maken, denk ik, nu ik het zo terugluister, met de beperktheid van woorden. Want je kunt inderdaad wel in toekomende tijd praten als dit, dan dat, en een ontzettend veilige toekomst schetsen. Maar dat maakt het verdwijnen van die ene persoon en van die ene band niet ongedaan. Je kan lullen als brugman, maar het lukt niet.
Ja, en door die herhaling steeds van die woorden als je weggaat, wordt het ook steeds meer beklonken dat het noodlot is.
Precies.
Dat het onvermijdelijk is. Je had het net ook vooraf even over de toon, of over de stiltes die je hebt gekozen, en hoe je hebt nagedacht over hoe het klinkt. Kun je daar iets over vertellen?
Ik heb het 1000 keer opnieuw moeten opnemen. Want ik merkte dat ik ben nog steeds trouwens niet, nu ik het zo terugluister, zijn er nog dingen die ik anders zou doen. Ik weet niet of ik dat fluisteren weer zou doen. Op een gegeven moment begon ik te fluisteren over dat ik zou kloppen op een nat grafdeksel. Ik had wel het gevoel dat ik even iets in toon moest wijzigen op dat moment, omdat het anders te eentonig zou worden. Ik heb heel erg geworsteld met rijm hierin. Kijk, het is natuurlijk zo, als je dingen laat rijmen, of dat nou eindrijm is of binnenrijm, je moet altijd zorgen dat het iets terloops heeft, omdat anders het geforceerd overkomt en je luisteraar, toehoorder of lezer gaat denken dat het alleen maar staat om te rijmen en niet omdat je het meent. En ik heb heel erg moeten waken voor de verleiding om er muziek aan toe te voegen. Ik speel zelf gitaar en mijn vriend is muzikant. Dus dan was het toch heel even van, nou... Kijk, het probleem van muziek en tekst is dat muziek geeft een sfeer. En als je niet uitkijkt, krijg je een plaatje bij een praatje. Ik heb wel eens gehad dat ik dan iets ging voordragen en dat het een live pianist was. En dan droeg ik een liefdesgedicht voor. Die ging een hele mooie Chopin eronder zetten in majeur akkoord. Dat ik dacht van, oh man. Ja. Je wil iets hebben dat aanvult. En sommige muzikanten gaan daarbij de fout in en denken dat contrasteren een aanvulling is. Dus bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt zie je, ik hou van je van Herman Gorter. Als je daar alleen maar mineurakkoorden onder zet, ja, dan heb je contrast, maar het verrast net niet echt. Dus dit was een worsteling en uiteindelijk heb ik mezelf makkelijk gemaakt door gewoon akkoorden en op die manier sfeertekeningen weg te halen. Dus eigenlijk was het één lang proces van het mezelf telkens weer makkelijker maken. Het komt ook, ik heb zelf heel lang aan Poetry Slam gedaan. Ik ben nu, denk ik, misschien iets meer bekend als papieren dichter, hè, als columnist ook, maar ik begon op mijn 24ste met slammen. Ook omdat ik dat een hele prettige manier vond van contact hebben met mensen. Je vertelt mensen een verhaal. Ze kunnen niet terugluisteren. Ze kunnen ook niet de tekst opvragen. Althans, die faciliteerde ik natuurlijk nooit. Dus je had alleen maar dat ene moment.
Kun je voor de luisteraar heel kort even uitleggen wat slammen is?
Slam, dag lieve luisteraar. Slam is eigenlijk poëzie voordragen in wedstrijdverband. En daarbij draag je teksten voor die moeten van jezelf zijn. En je hebt 3 minuten per ronde. En je moet in die 3 minuten zo'n indruk achterlaten dat mensen je naar de volgende ronde doorstemmen.
Niet zoals veel mensen volgens mij denken, improvisatie.
Nee.
Vanuit je eigen repertoire aan gedichten een performance op het moment maken.
Precies. En ik trad in 2011 op, althans, ik trad niet echt op, ik had mezelf naar binnen gebluft. Ik was in Edinburgh voor een vertaalproject en ik hoorde dat daar poetry slams werden gehouden en dat, ja, een beetje de Simon Vinkeroog van Amerika, Bob Holman, een Amerikaanse, ja, podiumdichter, die zou daar ook optreden. En ik heb mezelf daar naar binnen gekletst en ik ben naast hem gaan zitten en ik zei van, ja, ik ben ook slamdichter. Ik was in die periode ook redelijk somber. En ik word wat moedig in dat soort periodes. Want ja, niks kan je meer schelen. Het zorgt ervoor dat een bepaald soort angst verdwijnt. En toen raakten we aan de praat. Ik zei van, ik vind het echt heel bijzonder dat jij... want hij was toen dan tegen de 60, dat je nog steeds de wereld overreist. Want ik wist ook dat hij goed verkocht. Dus voor het geld zou hij het niet hoeven doen. Maar hij wilde alsnog uren vliegen om gedichten ten gehoor te brengen. En hij zei, ja, weet je, poëzie... gesproken poëzie is de gift van het moment... Dus het gaat om jouw vibe, het gaat om hoe het publiek zich voelt. En dat is altijd een optelsom. Je kan geen geïsoleerde voordracht hebben. Zelfs, dacht ik trouwens terug toen ik deze opname maakte, was ik het tegen mijn mobiele telefoon. En dat praat ook heel anders dan tegen een microfoon waar ik bijvoorbeeld nu tegen praat. Er zijn hele andere associaties die ontstaan. En het unieke daarvan, in een tijd waarin alles tegenwoordig maar moet worden vastgelegd en opgenomen, het unieke van dat eenmalige moment op een podium, dat trok mij zo ontzettend. En ook al kan je natuurlijk opnames maken van slam of optredens, het is anders dan wanneer je er live bij aanwezig bent.
Maar je hebt denk ik ook van het live optreden heel veel geleerd over intonatie, inderdaad, en stilte.
Ja.
En verleiding, denk ik ook. Ja. Want de toon van dit werk, het is al melancholiek, bedroefd, maar het is ook sexy en het is ook gelaten. Er zit ook een soort monotonie in, ja, maar die heel wel gekozen is.
Dank je. Wauw. Nou ja, weet je, sommige versies waren ook te sexy. Ik heb best een heese stem. Ik ben gestopt met roken daarom, want het was steeds...
Ja. Te sexy voor de wereld.
Ja, sexy voor de wereld. maar het was heel moeilijk om of niet te vlak te klinken, of om niet, net zoals je bij muziek kan doen, een praatje bij een intonatie die precies aansloot op de inhoud te doen. Ik heb ook een versie gemaakt waarbij dat hele neukgedeelte dat erin zit, heel erg alsof het Polygoonjournaal was werd voorgedragen, weet je wel?
Over contrast gesproken.
Ja, maar gewoon eerst even kijken, hoe valt het in je oor? Hoe ligt het in je gehoor? Ik heb toen ik studeerde, heb ik ook creative writing gevolgd bij Esther Jansma. En die had er ook een hele les aan voordracht bij. En zei, ja, je moet eigenlijk een gedicht voordragen alsof je gewoon een verhaal vertelt. Want dan krijg je die spanning. Als je denkt van, hé, meent die persoon het nou? Ik heb in de loop der podia zoveel mensen op een bepaalde toon horen voordragen. Zal ik een voorbeeld geven? Dat was toen ik halverwege de jaren 10, halverwege de jaren 0, was dit heel erg in de mode. Pakken we Gorter, want dat hadden we het net ook al over. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je voelt het meteen, hè? Je kent meteen het.
Ik associeer het ook met een bepaalde school van Nederlands toneel ook.
Ja, precies.
Gekke afbrekingen of ja.
Ja. En je hebt bijvoorbeeld ook natuurlijk de grote Tjitske Jansen. Die kwam met een fantastische manier van voordragen, alsof zij de gedichten gewoon voor zich uit blurpt. Zo van, het maakt niet uit wat ik zeg, luister maar niet naar wat ik zeg. Het maakt helemaal niet uit wat ik zeg, ik ben verlaten, maar het maakt helemaal niet uit, verder niet, weet je. Dus, en als je dan Gorter op die manier voordraagt, je hebt me alleen gelaten, maar ik heb je overgegeven, want ik weet dat je nog ergens bent vannacht nog. Dan krijg je zo, dat is zo heerlijk iets. Het is ook allemaal complementair. Maar je moet uitkijken dat het geen trucjes worden. Ik merkte een tijd lang dat ik op het podium stond. Toen kreeg ik ook terug dat Jaap Robbe, die kon mij heel goed nadoen, zei hij. Toen ging hij die stiltes laten vallen. Toen voelde ik me vreselijk betrapt.
Ja. Laten we nog even terug naar jouw gedicht. Wat ik bijzonder vond in de toon, maar ook in de betekenissen van het gedicht, dat is iets van de hardheid en de woede en de agressie. Mm-hmm. Een zin als, mijn bekken beukt om je kruis te breken. Mm-hmm. Pijnlijk.
Ja.
Mijn slagtanden die doorkwamen. Mijn haar dat mat als asbest werd. De extra armen die uit mijn oksel staken om je te kunnen slaan. Woedend om de wroeging die je in me losmaakte.
Er zit iets in wat kaal of kil voelt. En je spreekt ook van haar dat mat is als asbest. En een lichaam als verarmd uranium. Het is heel fysiek en grondstoffelijk en ja, haast ontzield of zo. Niet echt een liefdesverklaring, of toch?
Juist wel. Oh god, juist wel. Wat is nou een van de allerergste momenten wanneer je een relatie uit hebt dat de ander zelf eerder dan jij bijvoorbeeld een nieuwe relatie heeft? En ik heb het hier met mijn mannelijke vrienden. Voor mannen schijnt het allerergste zijn dat ze krijgen de angst dat die man beter in bed is dan zij. En eigenlijk zou je, als ik hen zo goed hoor, zouden ze allemaal gewoon willen dat hun geliefde na hen seksueel kapot is. Dus dat ze daarna gewoon een soort nonnenstatus heeft. En daar begon ik over na te denken. Toen dacht ik van, nou, zo ervaar ik het niet zo. Maar het is natuurlijk wel prettig als jij eerder een nieuwe relatie hebt dan de ander. Zo'n kleinzerig ben en was ik natuurlijk wel. Dus toen dacht ik van, daar zit vernielzucht in. Want dit is de rationele manier. De irrationele manier om dit te verantwoorden is natuurlijk dat je de ander het niet gunt, om het met Goethe te zeggen, gelukkig te zijn buiten jouw toedoen om.
Maar zit er gulheid nog in het gedicht?
Nee, wel in mij, niet in het gedicht.
Nee. Wat ik mooi vond en eigenlijk ook heel pijnlijk zijn een paar zinnen tegen het einde aan.
Oh, gelukkig, ja, want daar is de pijn ook op geselecteerd.
Als je weggaat, ben ik vast nog steeds aan het houden van. Me afvragend hoe ik ooit zo gewond kon raken. Als je weggaat, zullen we er later om kunnen lachen. Zal ik je terugzien en omhelzen en niets voelen. En dan zal ik eindelijk trots zijn, omdat ik dan eindelijk sterk ben.
En dat vind ik heel mooi en bitter en tot op zekere hoogte op sommige momenten in het leven heel herkenbaar. Van de wens om eigenlijk niet kwetsbaar te zijn. En het idee dat voelen en sterk zijn, of je openstellen en sterk zijn, dat het haast niet samen kan gaan.
Is moeilijk. Kwetsbaar zijn is, men prijst het wel, maar het is maar één kant van de medaille. Kijk, als je kwetsbaar, het mooiste is natuurlijk dat je kwetsbaar bent, of dat nou bij familie of vrienden of een geliefde is, en je wordt geaccepteerd. Daar gaat het je om. In je eigen, we hebben natuurlijk allemaal een bijzonder talent voor zelfhaat, denk ik, of zelfminachting op zijn minst. Dat je desondanks dat, ondanks al je tierlantijnen en slingers, wordt geaccepteerd. Vaak is het helaas ook zo dat je wordt afgewezen in die kwetsbaarheid. Als je bijvoorbeeld op het werk een woede-uitbarsting. Dat gaat niet over mij trouwens, maar een vriend heeft net een woede-uitbarsting gehad op het werk. En mensen het gewoon niet accepteren. En kijk, we leven momenteel denk ik in een tijdsgevricht waarin we, dat doen we trouwens al langer, we doen een risicobeperking, risicomanagement. En dat doen we ook op emotioneel vlak heel sterk. Zeker omdat de mens, nou ja, er is zo'n groot aanbod van mensen, dus het is ook heel verleidelijk om mensen in te ruilen als je zo denkt voor iemand anders die makkelijker is, die beter is. Ik heb toevallig vorige week Wuthering Heights herlezen. Ik had een storm und drang momentje in mijn leespreferentie. En daarin zie je dat er maar op dat kale Yorkshire heidje een handvol mensen leeft. En daar moet je het dus mee doen. Dus die mensen kunnen ook veel meer hun drammerige kut zelf zijn. Want ze zijn alleen al in aantal onvervangbaar. En dat hebben wij niet meer. Bovendien zit er niet alleen een kwantitatief element daaraan, maar ook een temporeel element. Want alles nemen we tegenwoordig op en er circuleren van genoeg mensen, denk ik wel, vervelende dingen. Dus je moet ook nog eens gaan compenseren voor hoe je vroeger was.
Ja, er zit iets interessants in wat je zegt, ook in dat eind van het gedicht, van hoe versterkend het is om in hindsight ergens op terug te kijken. Ja. Dus inderdaad, als ik nu diep verdrietig zou zijn, zou ik dat niet zomaar vertellen. En als ik het al was, dan zou ik het, als ik er een Apollonisch vormpje aan had gegeven, dan zou ik dat weer makkelijker kunnen.
Ja, het is ook trouwens veel makkelijker om over dingen te praten die je niet meer voelt dan terwijl je ze voelt. Dat is natuurlijk ook zo. Dat is natuurlijk niet meer dan menselijk. Ik denk soms ook dat ik in gedichten misschien wat menselijker klink dan wanneer ik in gesprek menselijk klink. En natuurlijk is een gesprek ook altijd een vorm, zeker nu we het op tape opnemen en zo. Ik ben ook bang om iets stoms te zeggen of om iets hards te zeggen. Op papier heb je ook een vrijheid. Je kan altijd namelijk zeggen van ja, het staat er niet in omdat ik het daadwerkelijk meen, maar omdat het gedicht erom vroeg. Of omdat je even die frictie wil hebben en iets los wil maken bij je lezer of toehoorder. En dat is eigenlijk de vrijste manier van zijn die ik ken. Ik kom zelf van een plek ook, juist omdat iedereen zo verbaal is bij mij en familie en de plekken waar ik opgroeide, zijn we ook Olympisch kampioen indekken met taal. Je moet je altijd kunnen verantwoorden voor wat je zegt en iedereen heeft een olifantengeheugen. En daarom is poëzie soms ook zo'n vrijheid, juist poëzie.
Die indekkende zin van dan zal ik eindelijk trots zijn omdat ik dan eindelijk sterk ben, dat vond ik erg mooi.
Dank je.
Was er een zin in het gedicht die voor jou een lievelingszin was?
Dat is een van mijn lievelingszinnen. Maar ook als je weggaat, zal je nog steeds weg zijn.
Ja.
Dat is zo. Ja, woorden betekenen natuurlijk veel meer dingen tegelijkertijd. Maar je loopt ook bij het vooruitzicht. Je hebt ook een geliefde, zei je. Nou, je hebt vast wel eens dat één keer in dezelfde even dat nachtmerrie moment van, nou, wat als ik wegga? Of wat als die persoon weggaat? En wat zal ik dan doen? Hoe zou ik reageren en zo? En elk scenario dat je je voorstelt, stel je voor op basis van een fundament, namelijk dat die persoon er niet meer is. En dat is eigenlijk het allervreselijkste van allemaal. Plannen maken doen we om te ontkomen aan een situatie die we als levensbedreigend zien. Of dat nou het bedreiging van ons levensgeluk is of van onze materiële werkelijkheid en onze welzijn daarbinnen. Dus dat vond ik de fijnste zin eigenlijk. En dan moet je daar natuurlijk ook mee afsluiten.
Ja.
Dat is ook zo'n regel uit de Poetry Slam. Je kan zoveel onzin zeggen, heb ik me wel eens laten vertellen door diverse slammers, als je slotzin maar goed is.
dan vindt iedereen het
Iedereen gaat dan heel diep mooi knikken en zo. Ja. Terwijl elke zin natuurlijk, dat is onzin. Elke zin moet goed zijn. En je moet die aandacht niet verliezen.
Dan ga ik lekker afsluiten met iets wat ik juist een heel verrassend moment vond. Dat er opeens een huifkar in dit gedicht zit. Want het voelt als een heel intiem gedicht over iets wat, ja, iets hedendaags. En dan opeens is daar een zin, ik zal plaatsnemen op de huifkar, verliefd en afgewezen. En toen werd ik opeens, misschien is dat heel particulier mijn associatie, de oceaan overgeslingerd naar een westernfilm.
Oh, wat grappig. En,
want in mijn leven zijn de huifkarren bijzonder ondervertegenwoordigd.
Oh jeetje,
er zijn geen huifkarren.
Jij.
Ja, Arne. Waar komt die huifkar vandaan?
Ja, Twente. Daar heb je heel veel huifkarren.
Oh,
ik had hier natuurlijk ook zeggen, zal ik plaatsnemen op de achterbank van de auto en wegrijden. Maar dat zou ik te dramatisch vinden. En ik vind zo'n huifkar, vond ik ook wel, dat je even wakker wordt geschud.
Oh, het voelde ook als een soort van romantiek injectie die er opeens. Ja, ik weet niet precies.
Maar het was misschien ook wel een welkome injectie na al dat. Ja, ik wil je kruis breken. En dat juist buiten de seks om de romantiek te is. Maar het is grappig inderdaad.
Maar dat was niet ironisch, die huifkar.
Nee, ik meende hem helaas wel. Maar ik zou nu het over hem natuurlijk altijd verdedigen dat het ironisch was.
Nee. Ik ben helemaal niet voor. Nee, hoef ik niet per se ironie in.
En ik vond het ook zo zielig, want ik moest ook denken aan dat je hele inboedel wordt weggereden. Ik ben net begonnen aan een 700 pagina's tellende biografie van Emily Dickinson, Amerikaanse dichteres. Maar ik zit dus de laatste tijd veel in Emily Dickinson's tijd, waarin de huifkar echt gewoon de shit was. Hè? Dat was de stationcar van halverwege de 19e eeuw.
En daarin gaan de inboedellen
de inboedellen gaan er zitten. Inclusief de afgewezen geliefdes.
Ja. Mooi. Nou goed, misschien moet ik ook snel weer aan Emily Dickinson.
Oh, zalig.
Dankjewel Ellen Dekwiet.
Dank je.
Voor het mooie gesprek en voor het gedicht Als je weggaat. En dankjewel aan de luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering van De Verloren Tijd in Amsterdam, in Perdu. Het was wat gehoriger dan normaal. Misschien heeft u af en toe spelend kind of een spreeuwenzwerm gehoord. Maar dat is dan, moet u maar als couleurlokaal beschouwen. Bedankt.
Dankjewel.
Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdu. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd.
Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds.